Waar ik eigenlijk mee wil beginnen, is ook wat Carlien al heel mooi deelde. Het is vandaag Israël zondag. En ik geloof ook dat het woord van vanmorgen heel lastig is om te begrijpen als we deze verbondenheid met Israël niet erkennen of niet herkennen. Want ik geloof wel dat het woord van vanmorgen gaat ook echt over een stukje Joodse cultuur, een stukje Joodse traditie. En dan is het gewoon heel belangrijk om de context te kunnen zien waarin zich bepaalde gebeurtenissen zich hebben afgespeeld. Het is zo dat we zijn geënt op het volk Israël. Het is een volk wat tot zegen geweest is voor de hele wereld. En laten we nooit vergeten dat als Israël er niet was geweest, dan hadden wij hier, zoals vanmorgen, ook niet bij elkaar gezeten. Het is allemaal onderdeel van Gods plan. God heeft een plan met Israël, zoals God ook een plan heeft met jouw leven en met mijn leven. Amen? Amen. Dat is niet veranderd. Dat gaat ook niet veranderen. En daarom blijven we bidden voor Israël. Daarom blijven we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En daarom gaan we dat doen in Jezus' naam. Amen. Nou, het woord van vanmorgen heeft als titel Water en Geest. En het speelt zich af in de nacht. En we lezen dit verhaal in Johannes en wat mooi is om te zien is dat de eerste 5 hoofdstukken Johannes allemaal verhalen opschrijft die gaan over water. Over water. De verhalen centreren zich allemaal rondom water. Nou, wij zijn Nederlanders, wij houden van water, of niet? Ja, toch? En water is een wezenlijk onderdeel van ons leven. En we hebben gestreden tegen het water en we hebben het water teruggedrongen. Water is belangrijk voor ons Nederlanders. Maar je ziet ook hier in deze Bijbelverhalen dat heel mooi terugkomen. En de mensen die met regelmaat de Bijbel lezen, die weten ook dat water in de Bijbel iets belangrijks is. En ik denk dat Johannes zich daar ook bewust van was. En dat hij daarom ook de nadruk zo legt op water. Want het water komt voor in het verhaal van de doop van Johannes de Doper. De doop van Jezus. De bruiloft te Cana, waar Jezus water in wijn verandert. Het verhaal wat we vanochtend met elkaar gaan bekijken. De wedergeboorte uit water en geest. De Samaritaanse vrouw bij de put gaat over het levende water. En de genezing bij het bad van Bethsaida. Nou, wat maakt nou dat Johannes de nadruk legt op water? Nou, ik hoef u niet uit te leggen dat water in natuurlijke zin iets van levensbelang is. Als je geen water drinkt, nou, als je sterk bent, dan hou je het wel een tijdje uit. Maar de wetenschap zegt maximaal 3 tot 6 dagen. Als je dan niet drinkt, dan is het wel afgelopen met je. Dus water is voor elk mens van levensbelang. En in deze hoofdstukken zien we hoe Johannes de link legt met natuurlijk water naar geestelijk water. En dan staat in Johannes 4 vers 13, Jezus zelf is het levende water dat eeuwig leven geeft. Dus de koppeling wordt gemaakt. Weet je, natuurlijk water is belangrijk. Maar geestelijk water, lieve mensen, is nog veel belangrijker. En zijn we ons daarvan bewust? Elke dag zijn we ons daarvan bewust, zoals we hier nu zitten. Hoe belangrijk het is. Nou, vandaag, zoals ik al zei, wil ik met jullie kijken naar een van die 5 verhalen. En dat is het verhaal van Nicodemus. En zoals ik net al zei, het is heel belangrijk om die Joodse cultuur, die Joodse traditie goed te kunnen begrijpen, om dit verhaal goed te kunnen plaatsen in de context waarin het zich afspeelt. Als we dit niet kennen of als we hier wat onbekend mee zijn, dan is het soms, lees je soms snel over dingen heen. Maar Het is een korte boodschap vanmorgen, dus ik kan niet overal bij stilstaan, maar we gaan gewoon een aantal dingen met elkaar bekijken. Yes? Nou, jullie mogen opslaan in jullie Bijbels, Johannes 3, vers 1 tot 6. En als je die niet bij je hebt, het wordt ook geprojecteerd op de beamer. Ik geef nog even de mogelijkheid om het op te zoeken. Maar zo, ik begin met Johannes 3, vers 1 tot 6. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u. Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Tot zover. Wie is Nicodemus? Nicodemus, ik stel me dat zo voor, hij kon misschien de slaap wel niet vatten. Het is midden in de nacht. En de gebeurtenissen die hij gezien heeft in Jeruzalem, hebben hem onrustig gemaakt. En hij denkt, ik moet en ik zal die Jezus zien. Ik moet en ik zal bij hem langsgaan en met hem praten. En hij is ergens ook onder de indruk van hem. Ja, hoe kan het ook anders? Als je ziet wat Jezus doet, hoe hij beweegt, hoe hij geneest, hoe hij in het hoofdstuk daarvoor het hele tempelplein schoonveegt. Erkent hij Jezus ook al als Messias? Nou, daar kunnen we het over hebben. Misschien niet op dit moment. Maar hij is in ieder geval iemand waarvan je kunt zeggen, hij wil weten wie Jezus is. En misschien zit je hier vanmorgen ook wel en denk je, ja, ik wil weten wie Jezus is. Wie Jezus echt is. Ik ken hem misschien van de Bijbel, ik ken hem misschien van de zondagschool van vroeger. Misschien kijk je naar de livestream vanmorgen. En denk je, ja, ik wil wel weten wie die Jezus is. Wat maakt dat er 180 mensen in een gebouw samenkomen in deze tijd? Maar wij weten van Nicodemus dat hij een fariseer was. Een lid van de Sanhedrin. Hoogste religieuze bestuurlijke instituut in Israël in die tijd. En dat waren 71 mensen, wijze mannen, die kwamen dan bij elkaar. En natuurlijk stonden ze onder het Romeinse bestuur, maar zij waren het bestuur van het volk. Hij was een Joodse leider. En we lezen ook in Johannes 7 dat hij het opnam voor Jezus. Bij de andere fariseeërs. En we lezen ook in Johannes 19 dat hij samen met Jozef van Arimathea de begrafenis van Jezus verzorgde. Die Jozef van Arimathea en Nicodemus, die waren bekenden van elkaar. Beiden waren Joodse leiders in die tijd. En ik kan me dus ook bijna niet voorstellen dat Nicodemus uiteindelijk geen volgeling van Jezus geworden is. Maar die Nicodemus, die is midden in de nacht op zoek naar antwoorden. En het is hem wel duidelijk hoe de rest van de fariseeërs allemaal over Jezus denkt en over Jezus praat. Dat heeft hij nu wel gezien en gehoord. Maar hij wil hem zelf spreken. Eén op één. Eén op één. Onder vier ogen. En dan komt hij respectvol bij Jezus en dan zegt hij, Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Nou, in de Joodse cultuur, in de Joodse traditie, was dit niet gebruikelijk. Nicodemus die komt met heel veel respect en eerbied bij Jezus. Nicodemus die hoog in aanzien stond bij dat volk. En het is hoogst ongebruikelijk dat een Joodse leider zich zo opstelt. Maar wat opvallend is in deze zinsopbouw, dat het wel lijkt alsof Jezus hem onderbreekt. Hij gaat helemaal niet in op zijn vleierij en op zijn mooie woorden. Iets waar elk mens wel gevoelig voor is, denk ik. Maar Jezus onderbreekt hem, lijkt het wel. We lezen ook in de hoofdstukken daarvoor, Jezus kent het hart van de mensen. En hij kende ook Nicodemus zijn hart. En hij gaat direct naar de kern. Direct. Hij wint er geen doekjes omheen. Hij doet geen inleiding. Nee, hij zegt waar het op staat. En dat is Jezus zijn goddelijke autoriteit. Hij spreekt van de geestelijke dingen alsof ze normaal voor hem zijn. En die zijn voor Jezus ook normaal, want Jezus is God. Maar hij spreekt erover alsof het, weet je, klinkklaar is. Zo is het. En Nicodemus die snapt het niet. En Jezus die begint met waarachtig. In andere vertalingen staat voorwaar, voorwaar. Het is een bekende uitspraak die je vaak hoort. Maar als je in de Bijbel ziet dat Jezus dit zegt, dan is het tijd om op te letten. Dan is het tijd om je kopje erbij te hebben. Want dan gaat er iets komen wat die goddelijke autoriteit vertaalt. Wat die goddelijke autoriteit van Jezus laat zien. 3 keer komt het terug in dit hele hoofdstuk. En de vraag die ik je vanmorgen wil stellen is van in hoeverre laat je je nog leiden door de goddelijke autoriteit van Jezus? Hoe vaak laat je je nog leiden door de goddelijke autoriteit van Jezus? Gewoon doen wat Jezus zegt. Gewoon doen. Niet de discussie stellen, gewoon doen. Of, en daar zijn we ook een beetje Nederlanders voor, denken we dat we nog wel een beetje kunnen onderhandelen. Denken we dat we nog wel, daar zijn we ook heel goed in. Hè? Zelf er goed over na moeten denken van, maar vind ik dit ook wel echt? Ben ik het hier ook wel echt mee eens? En nogmaals, ik zeg niet dat het verkeerd is om je verstand te gebruiken. Want ook zoals we hier bij elkaar zitten vanmorgen, houden we de maatregelen van het RIVM in acht. Maar in hoeverre erkennen we de goddelijke autoriteit van Christus in ons eigen leven? Kan Jezus je hart nog zacht maken? Kan Jezus nog in jouw leven spreken? Misschien zit je hier vanmorgen, misschien kijk je naar de livestream en denk je, maar ik ben eigenlijk wel lauw. Of ik ben misschien wel verbitterd. Ik ben misschien wel boos. Ik ben misschien wel teleurgesteld. In mensen. Of misschien wel in jezelf. Of misschien wel in God. En het gesprek was voor Nicodemus net zo confronterend. Hij hoorde dingen die hij wist, die hij kon beredeneren met zijn verstand, maar hij kon ze niet zien door zijn menselijke filter. Hij kon ze niet zien door zijn menselijke filter. En Jezus vertelde hem over water en geest. En als Joodse leraar, als Joodse rabbi, legde Nicodemus, denk ik, direct de link met Ezechiël. Ezechiël 36, vers 25 en 26, waar staat, ik zal zuiver water over jullie uitgieten. Om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen. En je er een levend hart voor in de plaats geven. En misschien zijn er wel mensen die denken, ja, maar Jezus heeft het hier over water, dus dan heeft hij het erover de doop. Nou, is dat wel zo? Ik denk dat Jezus hier praat over wedergeboorte. Ik denk dat Jezus hier praat over opnieuw geboren worden. Weet je, vanaf vers 22 lezen we dat Jezus met zijn discipelen op weg gaat en dat ze gaan dopen. Maar hier gaat het over wedergeboorte. En dat is ook de kern van dit stuk. De kern van dit stuk is wedergeboorte. Opnieuw geboren worden. Je kan alleen het koninkrijk van God zien als je opnieuw geboren wordt. En Nicodemus die snapte niks van. Die snapte niks van. Voor sommigen van ons is het heel duidelijk. Maar misschien voor sommigen van ons ook wel niet. Maar hier zit een van de Joodse leiders. Een van de slimste van het volk. En hij snapt niet wat Jezus bedoelt met opnieuw geboren worden. Ik heb zelf 3 kinderen. 3 jongens. Dus ik heb ook 3 keer een geboorte meegemaakt. Live. Ja. En dat is wat. Dat is een gebeurtenis, toch? Tenminste. Maar Jezus zegt, dit is wat anders. Jezus noemt opnieuw geboren worden uit water en geest. Jezus zegt, het feit dat jij geboren bent, natuurlijk, dat betekent niet dat je dan ook automatisch geboren bent uit de geest. Dat is totaal wat anders. En je moet je voorstellen, hè, dat je dus dat Nicodemus die is opgegroeid in de Joodse leer, in de Joodse traditie. En hij heeft geleerd, weet je, zonde vergeven, dat gebeurt doordat je je aan de wet houdt. En je bent een afstammeling van Abraham, Isaac en Jacob. En dat was zijn leer en dat was zijn overtuiging. Daar stond hij op. He, ik kan me zo voorstellen dat er misschien wel door zijn hoofd geschoten is. Ja, maar ik ben toch een afstammeling van Jacob? Hoezo opnieuw geboren worden? Hoezo moet ik opnieuw geboren worden? Nicodemus ontleende zijn identiteit aan zijn voorvaderen. Ik kom uit zo'n nest, dus dan is dat ook. En Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden. En dan kom je op een punt. Snapt Nicodemus het echt niet? Of vindt hij het gewoon heel lastig om te accepteren? Want dat is natuurlijk ook een interessante. Want je kan niet snappen, maar snap je het ook echt? En dat was een gedachte die ik kreeg toen ik de versen 11 en 12 las. Waar staat, waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat wij weten en we getuigen wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wow. Dit is Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God. En hij weet en hij getuigt van wat hij gezien heeft. En zolang je Jezus ziet zonder water en geest, dan kan het een hele goede rabbi zijn. Kan het misschien zelfs wel een profeet zijn. Maar je ziet hem niet zoals hij werkelijk is. Je ziet hem niet als de Zoon van de Allerhoogste God. Om het koninkrijk van God te zien, moet je Jezus zien als de Zoon van God. En dan kom je op dat punt waar velen van ons en ook de mensen die zich vanochtend laten dopen, staan. Dan erken je Jezus als Zoon van God, als Heer van je leven. En Jezus legt aan Nicodemus uit wat er moet gebeuren. Opnieuw geboren worden uit water en geest. En in het vervolg van dit hoofdstuk legt Jezus uit wat Gods plan is met de wereld. En wat ook in de Joodse traditie zo ontzettend uniek was. Want in de Joodse traditie ging het alleen maar over Gods plan met het Joodse volk. Maar hier praat Jezus opeens over Gods plan voor de wereld. Ik denk dat Nicodemus echt met zijn oren heeft zitten klapperen. Dat denk ik echt. Die heeft zoveel dingen gehoord waarvan hij dacht van, nou, dit moet ik eerst even verwerken. Want dit is wel echt heel heftig. Kijk, en wij weten, we staan nu hier aan deze kant. En wij weten het hoe het gegaan is. Maar dit is voor Nicodemus een openbaring. En de kern is dat wedergeboorte de sleutel is om het koninkrijk van God te zien. En ik wil graag afsluiten met vers 21 in dit hoofdstuk. Waar staat, maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. En dat is mijn gebed. Dat is mijn gebed vanmorgen. Dat we blijven zoeken naar dat licht. Dat we blijven zoeken naar dat licht. Dat we ons niet laten afleiden door al het andere wat er in de wereld op dit moment gebeurt. Maar dat we blijven zoeken naar het licht. Want dan wordt God zichtbaar in jou. En dan wordt God zichtbaar door jou heen. Dan wordt het hemelse koninkrijk hier op aarde zichtbaar. Het wordt zichtbaar in je gezin. Het wordt zichtbaar in je huwelijk. Het wordt zichtbaar in je werk. Het wordt zichtbaar in je leven, lieve mensen. Overal waar jij gaat, is God zichtbaar. En dat is mijn woord voor vanmorgen. Amen. Amen.